Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Leendert Beekman en Tobias den Hartog.
En dan beginnen we normaal gesproken met... In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. Maar Tobias, een half uurtje gaan we dit keer niet halen.
Oh jee,
dus luisteren we iets langer. Oh,
okay.
Ja, dat denk ik wel. We hebben 10 fragmentjes al die we moeten laten horen. Dus het gaat niet lukken in een half uurtje.
Heb geduld met ons.
Ja, heb geduld met ons. Maar waar gaan we het over hebben, Tobias?
Ja, ik vermoed corona.
Corona gaan we het over hebben, inderdaad. We gaan het over het coronadebat hebben van aankomende week. Dus over de persconferentie van vrijdag. Het coronadebat dat aankomende week gepland staat.
Ja.
En we hebben het ook nog heel eventjes over de gemeenteraadsverkiezingen.
Ja, lijkt ver weg. Was even dichtbij deze week, maar daar gaan we het over hebben.
Ja, we beginnen dus bij die persconferentie afgelopen vrijdag. Ja, nieuwe maatregelen.
Het ingang van aanstaande zondag, 28 november, is tussen 5:00 PM en 5:00 AM in principe alles in Nederland gesloten.
En wij zitten op zondag, zitten we op de redactie van het AD.
Ja.
Op zondag gaan we dit ook publiceren. Dus even voor iedereen die denkt, waarom op zondag? Wat is er aan de hand? Ik heb vakantie eigenlijk. Maar we zijn allebei op onze vrije dag hier naartoe gekomen. Omdat het toch wel te belangrijk was om die podcast.
Zaak.
Ja, natuurlijk. Want na zo'n persconferentie kan je natuurlijk niet die podcast laten liggen. Vandaag, daarom zitten we hier. Maar even de maatregelen. Het leeft normaal gesproken altijd op de redactie van het AD. Wij hebben ook een mail gekregen, werk thuis. Nou, ja. We zijn hier in op een lege redactie. Hè. Het is altijd surrealistisch is het als je op een redactie bent waar het zo stil is. Twee collega's lopen er verder nog rond.
Ja, ik zag het. Ja, nee, en wij, jij moet anders al die dat podcast spul allemaal heen en weer slepen. Dus dit is echt anders niet te doen. Hè. Dit moet dus.
Ja,
het slaat wel neer blijkbaar, ja. Op de weg was het ook, de eerste mobiliteitscijfers laten ook zien dat toch een aantal mensen ook al zijn her en der wel files geweest hoor. Het is zeker niet dat iedereen zich eraan houdt, maar er is wel wat gehoor aangegeven.
Ja, het ging ook over het gehoor geven aan de basisregels. Daar zei Rutte het volgende over.
We proberen mensen steeds opnieuw te overtuigen van het belang van de naleving van de basisregels. Bijvoorbeeld afgelopen maandag nog. Maar blijkbaar slaag ook ikzelf, er steeds minder goed in dat verhaal over het voetlicht te brengen.
Nou, we houden ons dus niet goed genoeg aan de basisregels.
Ja.
Het was een raar persmoment. Misschien ligt het nu wel ver achter ons, maar vorige week of afgelopen maandag. Je hebt persconferenties en je hebt persmomenten. Dit was dan een persmoment, maar het zag er toch uit alsof het allemaal wat georganiseerder is dan normaal gesproken bij het touwtje.
Ja.
En daar werd ons toch nog een keer gevraagd, hou je aan die basisregels? Maar Rutte zei vrijdag, dat heeft geen effect.
Nee, heeft te weinig effect in ieder geval. Ja, mensen, en hij zei, er treft mij blaam. Hij bood zelfs nog excuses aan.
Ja, nog veel vaker. Tijdens de persconferentie ook. Gaan we het zo meteen nog even over hebben. Ja. Ze zitten echt nu in een fase waarin ze misschien wel even in de spiegel aan het kijken zijn.
Ja, nederigheid troef. Hè? Was echt een soort knieval. Ja, bijzonder moment. Normaal dat aanloopje wat je nu hoorde, hè, dat ik daar onvoldoende toe in staat ben. Als ik een minister dat hoor zeggen, dan spits ik mijn oren. Dan denk ik, dat is het moment waarop hij zegt, en daarom trek ik mijn conclusies en ga ik weg. Nou wist ik wel, dit gaat niet gebeuren.
De jongen gaat nooit feit
op en Rutte ook niet. Dus ik wist wel, dat gaat nu niet gebeuren. Maar die hele aanloop was wel van, let op mensen, ik duik even diep door het stof hier.
Ja. Er was ook een terugblik van Rutte. Want eigenlijk, en dat dachten we denk ik allemaal, als dat vaccin er is en iedereen is geprikt, dan zullen we niet meer in de situatie zitten waarin we nu verkeren. Rutte in het begin van de persconferentie zei hij, ik moet vaak aan vorig jaar denken. En toen kwamen de volgende woorden.
Toen dachten we nog dat we met grootschalige vaccinatie ergens in de zomer of de herfst van 2021 van de meest strenge maatregelen af zouden zijn.
Dat is niet het geval.
Nee, dat is niet het geval. Dat is eigenlijk de grote teleurstelling. Hè? De prik zou... Dat was destijds ook... Je moet even helemaal teruggaan in gedachten. Maar dat was destijds natuurlijk ook echt de gedachte. Een prik en dan ben je niet meer vatbaar. Je kunt niet meer ziek worden. En je kunt dus niet in het ziekenhuis belanden. Al die dingen zijn niet waar gebleken. Je verkleint de kans op dat je in het ziekenhuis terechtkomt. Je kan het virus nog steeds doorgeven. Zij het wel veel minder. En je wordt misschien niet ziek of minder snel ziek. Maar je kan nog steeds wel ziek worden. Dus dat is de grote deceptie eigenlijk gebleken natuurlijk.
Ja, dat het vaccin minder effectief is dan dat we allemaal gehoopt hadden.
Ja, het was niet het antwoord op alles.
Nee.
En dat is, goed.
Hoe hoog is de vaccinatie gaat nu?
Volgens mij...
Boven de 85% zitten we nu al, hè?
Boven 87.
Als je de 18-plussers.
Ja, 18-plussers, eerste prik. Ja, nee, volgens mij zitten we dan best wel... We gaan echt wel richting die 90%. Maar je ziet wat er achterwege komt van die overige 10 tot 12%. Die zijn toch oververtegenwoordigd op de IC en in het ziekenhuis.
Ja. Even het pakket aan maatregelen dat ons nu geschetst is.
Ja.
Eigenlijk... Het openbaar leven vanaf 5 uur houdt op. Niet essentiële winkels gaan dicht. Theaters gaan dicht. Zwembaden.
Ja.
Sportverenigingen. De bioscoop. Theaters. Is dit nou deze avond lockdown? Of is dit nou het ei van Columbus? Want mijn gevoel zegt, het is te weinig. We gaan over een paar weken weer nieuwe maatregelen krijgen. Strengere maatregelen.
Ik denk dat alles is erop gericht om dat te voorkomen. Want je wil eigenlijk nu wel even de lijn hebben uitgezet voor pakweg de komende 3 weken. En dan wil je eigenlijk dat het genoeg is om niet extra's te hoeven doen. Misschien zelfs alweer te versoepelen. Hè, als blijkt dat we die knik echt hebben gemaakt. En de paniek eraf is als het ware. Dus alles is erop gericht om dat scenario te voorkomen dat je dadelijk weer moet ingrijpen. Maar er was... pittige discussie in het Katshuis, waarbij eigenlijk voorheen had je dat natuurlijk ook, een beetje de economische hoek. Toen had je Wiebes, Keizer, de mensen die opkomen voor de ondernemers met name, die zeiden van jongens, even wat rustiger aan, kijken ze naar de nevenschade van maatregelen die je treft. Nou, nu ontstonden die twee kampen eigenlijk weer, met aan de ene kant Rutte en de jongen, die noemen ze dan gekscherend de witte jassen van het kabinet, die echt leunen op enerzijds zeg maar de OMT leden die vragen om harder en meer ingrijpen. Hè. Je had bijvoorbeeld, en daar heeft de jongen zich nog wel aan gestoord hoor, Gommers die ineens over code zwart begon, die de schoting of de sluiting van de scholen wilde. Maar goed, daar was dus wat irritatie, maar ze zitten in feite wel in dat kamp. Hè. Strenger, harder, die hamer neer laten komen. En je hebt toch het andere deel van het kabinet dat eigenlijk op de gedachte zat van doe wat nodig is, maar niet meer. En ja, de slotsom is eigenlijk, als je het OMT-advies leest, dat kwam. Ja, eigenlijk is het copy-paste geweest. Ze hebben gewoon precies gedaan wat het OMT heeft gesuggereerd.
En dat is toch verwarrend. Als je OMT-leden in de media ziet, die allemaal met een eigen, ander verhaal komen. Ja. Of het nou Kuipers is, de man van de bedden.
Ja.
Of het is Gommers, de baas van de IC-afdelingen.
Ja. Ja.
En dan is er ook nog een kabinet dat van alles vindt en zegt. Hè? Dus aan de ene kant zegt Gommers, we zitten 10 dagen bij Code Zwart vandaan. En zegt Hugo de Jonge, dat is allemaal niet waar.
Ja.
Het is niet meer te volgen op deze manier, toch?
Nee, dat is lastig. Kijk, enerzijds wil je Gommers zeg maar aan de talkshowtafel hebben om hem gewoon uit te laten leggen hoe er vanuit de wetenschap naar corona wordt gekeken en wat de toestand op de IC is. Dat wil je. Anderzijds, dan moet je het dus bijnemen dat hij ook af en toe zegt en daarom vind ik dat er dit of dat zou moeten gebeuren. En vervolgens gaat hij naar het OMT. Nou, er zitten 30 tot 40 man aan tafel en dan verwatert natuurlijk zijn mening met die van anderen. En dan krijg je een soort het is bijna Nederland poldermodel, maar dan krijg je 1 uitkomst, 1 advies. En dat is dan voor sommige OMT-leden misschien wat mager of te voorzichtig als het ware. En voor andere OMT-leden zullen denken, ik vind dit eigenlijk wel een beetje veel. Ja, ergens in het midden landt Jaap van Dissel dan, want die tekent die brief uiteindelijk. Maar dat geeft een vreemd beeld. Aan de andere kant, ik zou ook niet willen dat je al die OMT'ers niet meer zou horen. Laatste, ik vind het ook wel prettig dat af en toe eentje uit de bocht vliegt of zegt van ja jongens, maar ik denk er anders over. Dat is ook, het geeft misschien een verwarrend beeld, maar ja, wat is het alternatief? Dat je een koude OMT-advies op papier krijgt en totaal geen idee heeft hoe die mensen tot dat oordeel komen of in welke werkelijkheid ze door de week staan. Ik bedoel, Gommers die komt naar de talkshow, die gaat naar het OMT, maar die staat gewoon ook 7 dagen op die witte schoenen met een witte jas aan op de IC, weet je. Dus
ik vraag me eens af wanneer hij daar nog tijd voor heeft eigenlijk, hoor. Maar dat is, ja, maar even serieus.
Overdag zomaar denken.
Ja. De vlag ging uit bij de scholen en bij alle ouders. Ik denk dat dat voor de gemiddelde Nederlander een van de belangrijkste punten was en ook de reden was om naar die persco te kijken, ondanks dat er al veel uitgelekt was. Maar de grote vraag was toch, wat gebeurt er met de scholen? En als ze niet dicht gaan, wordt dan een weekje aan de kerstvakantie geplakt of uiteindelijk gaat er om strengere regels, hè? Mondkapje op, looproutes en zelftesten. Mijn vrouw is basisschooljuf. Dus wij hebben nu heel veel zelftesten thuis liggen, wat ook handig is. Wij testen ook vrij veel. Maar dat vraagt ook wel weer veel van, en vooral die zelftesten, discipline, maatregelen, naregelen.
Ja. Ja, en bedenk maar hoeveel discipline we onszelf allemaal opleggen. Dat blijkt dikwijls dus nog best wel heel erg moeilijk. Dus ik vind dat je kan alleen maar met respect naar het onderwijs kijken. Ook dat het signaal vanuit onderwijs is van hou ons open. Want de leerlingen die lopen gigantische achterstanden op. Hè. Je ziet het VMBO en het MBO. Daar heb je leerachterstanden die oplopen tot een jaar. Ja. Daar is gewoon een jaar verloren gegaan met alle psychologische effecten van dien. Dus ik vind dat wel moedig.
Ja. Ik zie dat bij mijn vrouw. En ik heb meer mensen in het onderwijs overigens. Maar die zeggen allemaal, doordat mensen die, zoals wij eigenlijk, hè, mensen die een essentieel beroep hebben, die dus kinderen wel naar de opvang of naar school kunnen brengen, zitten de leraren op school aan de ene kant een deel van de klas nog fysiek les te geven, terwijl ze aan de andere kant digitaal les moeten geven. Ja. Nou, eigenlijk kan dat gewoon niet. Nee. Dat is onmogelijk. Ze roeien dan met de riemen die ze hebben. Maar ja, die leerachterstanden die komen onder andere daardoor. Ja. Want het is geen manier om les te geven.
Nee.
Dus daar ging de vlag uit. Bij de ondernemers ging de vlag uiteraard niet uit. Al werd er wel speciaal nog gerefereerd aan de ondernemers. Want de steunpakketten blijven.
Ik zeg daar meteen bij dat we ondernemers en de sectoren die opnieuw hard worden getroffen, dat we die niet in de steek zullen laten. Het is echt afschuwelijk dat zij wederom met strengere maatregelen te maken krijgen.
Ja, ze worden niet in de steek gelaten. Nu zullen de steunpakketten in ieder geval blijven. Gaat om hoeveel gaat dat, Tobias? Om?
Ja, de miljarden vliegen om de oren. Maar ja. Dan moet je in miljarden.
Maar
2-3 miljard. Ja.
Er is wel langzaam, hoor je toch, en dat hoorde je ook tijdens de persconferentie, dit zal niet voor altijd zo blijven.
Mm-hmm.
Als corona blijft, en die verwachting is er nu wel, dat we niet volgend jaar er helemaal vanaf zullen zijn, zeker nu die mutatie er is.
Ja.
De overheid zal niet in staat zijn om jaar in jaar uit steunpakketten te betalen.
Nee. Je moet je voorstellen dat op de begroting is zorg jaarlijks de grootste kostenpost. En dan ga je richting 80 miljard. Nou ja, dat zijn we straks ook kwijt. Nu, ja, daar zitten we al bijna aan. Maar dat zijn we ook kwijt aan de corona noodsteun aan ondernemers. Ja, dat zijn geen bedragen die je jaarlijks kan opbrengen. Dus ofwel, er moeten je gaat een hele andere economie, zeg maar, zien. En die wordt een beetje organisch, komt die tot stand, omdat corona maar blijft. Hè, dat ondernemers andere dingen gaan bedenken om hun verdienmodel overeind te houden. Of, en dat is natuurlijk de hoop van het kabinet, ja, dat het toch een endemische ziekte wordt. Hè, een ziekte die bij ons blijft, maar te controleren is. En dat we op die manier toch weer naar een normalere economie teruggaan. Dit is reken maar het punt van zorg. Er is wel, is heel Haags, hè, maar dat is incidenteel geld. Je hebt structureel geld, dat geef je jaarlijks uit. Jouw hypotheek betaal je maandelijks. Dat is structureel geld. Maar je koopt maar één keer een caravan, dat is incidenteel geld. Zo werkt het in Den Haag ook. En deze steun, nu coronasteun, is incidenteel geld. Geef je maar één keer uit. In principe ja, ligt de minister van Financiën daar op dit moment niet wakker van. Omdat de economie herstellende is. En we kunnen gemakkelijk geld lenen, goedkoop geld lenen als Nederland. Banken willen ons geld verstrekken, investeerders. Dus ja, hij ligt daar niet wakker van. Maar ja, het kan niet eeuwig duren. Je kan niet elke week een caravan blijven kopen, zomaar zeggen.
Ja. Laten we even luisteren hoe de horeca zelf reageerde direct na afloop. Of in ieder geval één horecaondernemer. We hebben niet alle horeca gesproken, maar hoe die reageerde na de persconferentie van Mark Rutte.
Hoe is het om in deze tijd een restaurant te hebben?
Verschrikkelijk. Hè? Dat is echt een drama. We hebben eigenlijk al die tijd geprobeerd ook ons personeel bij elkaar te houden. En daarvoor te zorgen dat we die club bij elkaar houden. En eigenlijk is deze klap die nu weer komt, ja, dat is eigenlijk wel een nekslag. Hè? Dat zorgt eigenlijk voor dat je niet meer verder kan ondernemen. De toekomstperspectieven zijn eigenlijk niet meer te doen.
Ja, het is een nekslag. Het is verschrikkelijk om te ondernemen in de horeca. Hè, als je nu in de horeca zit, en dat zal op veel meer vlakken zo zijn, dat ondernemers er zo over denken.
Ja.
Zoals de cultuursector. Stel je voor dat je een bioscoop hebt. Dan zit je al bijna 2 jaar met lege zalen.
Ja, we gaan richting... We zitten 20 maanden nog. Dat is echt heel fors. Je ziet ook dat deze ondernemer zegt dan, we hebben geprobeerd het team bij elkaar te houden. En dan wringt het op hoeveel mag je open, hoeveel mensen mag je er binnen en hou je daar voldoende geld uit. Nou, er zijn ook horecaondernemers die hebben al hun personeel zien weglopen naar de GGD's.
Mm-hmm.
Die zijn met de GGD gaan werken van 9 to 5. Mensen bellen, gegevens verwerken. Want ja, daar waren heel veel handjes nodig. En die willen nu helemaal niet meer terug naar de horeca. Ja, want dat is nachtwerk en dat is veel zwaarder. En
minder goed betaald.
Minder goed betaald wellicht, ja. Weet je. Dus dat de ook nog eens personeelstekort bij heel veel ondernemers. Ja, dat is het is kommer en kwel met recht. Ja, nee, dat kan niemand ontkennen. En dan krijg je een deel van je verlies vergoed. Ik denk dat groot goed is. Er zijn tal van Europese landen die dat ons niet na kunnen zeggen. En er is geld. En de overheid probeert uit te stralen. We helpen u en we houden u overeind. Ook het betalen van belastingen is uitgesmeerd. Mm-hmm. Naar meerdere jaren. En er wordt nu zelfs al voorzichtig gooien. Nou, maak zelfs dat, rek dat zelfs nog iets op. Dus er is gewoon wel veel steun. Maar het blijft ja, eigenlijk heel erg moeilijk.
Dan naar de kritiek op het beleid van het kabinet. In de persconferentie werd daar tot 2 keer toe aan gerefereerd. Zowel door Mark Rutte als door Hugo de Jonge. Laten we eerst beginnen met Mark Rutte.
Die kritiek is er. Daar zijn we niet doof voor. En ongetwijfeld zal uit allerlei evaluaties later nog blijken hoe terecht die kritiek op allerlei punten was. Want 1 ding is zeker. Er is geen manier om dit foutloos te doen. Daar willen we dus ook niet voor weglopen.
En dan Hugo de Jonge.
Van mijn soms al te grote stelligheid trekt het virus zich in ieder geval niet zoveel aan. Dat besef ik terdege.
Ik dacht, dit was echt eventjes nodig dat ze dit beide deden. Want de kritiek op de manier waarop de overheid communiceert en hoe de afgelopen na bijna 2 jaar besluiten tot stand zijn gekomen, hoe Hugo de Jonge ook belofte na belofte heeft gedaan die hij niet na kon komen. Zoals bijvoorbeeld, we beginnen dan met prikken, of die boosters die liggen klaar, of nou, noem maar op, het zijn er genoeg. Was het volgens mij echt heel belangrijk dat ze op dit moment dit aanstipte.
Ja, het kwam ook. Het was ook het slotstuk van echt een rampweek natuurlijk. Hè. Dus eigenlijk vorige week vrijdag moet je voorstellen dat het kabinet was bijeen en is eigenlijk gezegd: nou, we monitoren de situatie, maar echt, jongens, code zwart is nog ver weg. Ziekenhuizen kunnen dit aan. We hebben nog even een paar dagen van goed gedrag nodig en dan maken we echt wel die knik in de cijfers. Hè. Dat was ook wat de modellen van het RIVM voorspelden. Dus het is niet dat het kabinet maar een beetje gist, laten we wel wezen. Maar ja, dan zie je dagen daarna, die knik komt helemaal niet. Er zijn hele hoge besmettingscijfers, hele hoge aantallen opnames in het ziekenhuis. En dan is op maandag roepen ze een beetje haastig de pers bijeen. Maar krijgen dan een sms'je van jongens, er is zometeen een oploopje bij het ministerie van Algemene Zaken. Kom erheen, want er is een mededeling. Nou, dan denk je, oké, misschien een persconferentie naar voren gehaald. Misschien toch maatregelen. Wat is er aan de hand? Dan komt er een oproep van jongens, Nederlanders, houdt u aan de basismaatregels, want dat kan ons helpen. En dan wordt natuurlijk de vraag gesteld, ja, is dit op dit moment voldoende? Ja, zegt Rutte, dit is op dit moment voldoende. Als iedereen dit naleeft, dan komt het goed. Ja, en dan is het vervolgens dagenlang is het paniekerig op woensdag toch weer het OMT bij inroepen en op vrijdag de persconferentie. Dat oogt natuurlijk allemaal heel erg paniekerig. Dus ik kan me voorstellen dat waar het aankomt op regie nemen, de lijnen uitzetten. Ik bedoel, je moet dat ook niet overschatten. Het is ook het kabinet weet ook niet alles van tevoren, maar dit was wel een hele rommelige week.
Ja. Wat mij nog opviel is op het moment dat jullie bij de touwtjes staan, zullen we maar zeggen, ja, om vragen te stellen, kunnen wij van AD Video uit de regie meekijken en dat doe ik dan ook. En toen hoorde ik vrijdagmiddag Hugo de Jonge het volgende zeggen.
De kans dat je op een IC komt als je wel gevaccineerd bent is 33 keer kleiner dan als je niet gevaccineerd bent.
33 keer kleiner. En dan hoor ik 's avonds Mark Rutte tijdens de persconferentie.
Wie volledig is gevaccineerd heeft een 25 keer kleinere kans met corona op de intensive care terecht te komen.
Nu is er een verklaring waarom Hugo de Jonge 33... keer zegt, ja. En Rutte 25%. Hè?
Ja, 25 keer.
Ja, 25 keer.
Ja.
Jij weet dat?
Ja,
er was nieuwe cijfers waren er.
Gekomen. Jij wees mij hierop, want ik had dit niet gehoord. Ik bedoel, zo eerlijk moet ik zijn. Maar het klopt inderdaad. Er was op halverwege oktober heeft het RIVM weer berekend hoeveel keer kleiner de kans is dat een gevaccineerde op die IC komt. Toen stond dat op 33. Op het moment dat de jongen dat zei, waren er eigenlijk al nieuwe cijfers. Er was eigenlijk al een nieuwe prognose. Die was namelijk 's ochtends gekomen. Dus hij staat 's middags bij ons bij het touwtje, zoals dat heet. Hè. Dat is gewoon een koordje waar wij achter moeten staan.
Achter moeten blijven, hè?
Precies, ja. Zoals je een paard, zeg maar, ja. een weiland afspant. Zo staan wij dan achter een koordje om iedereen een beetje in het gril te houden. Maar daar zei hij eigenlijk de oude cijfers, waarschijnlijk omdat hij de nieuwe, die 's morgens om 10:45 waren gekomen door het RIVM, nog niet had gezien of gelezen. Of nog niet eigen had gemaakt, of de man maakte een vergissing. Maar dat is de verklaring. En nu, ja. Mag jij zeggen wat je ervan vindt?
Nou ja, dat kan natuurlijk. Hè? Dat kan natuurlijk. Alleen als je iemand die dit soort informatie niet heeft, die was er niet. Het is ook niet uitgelegd. Hè? Vanmiddag zeiden we nog dit,
ja.
33, en nu zeggen we 25. Het wordt niet uitgelekt. Of niet uitgelegd.
Ja.
Dan kan dat heel erg. Het schept verwarring.
Mm-hmm.
En het komt over alsof ze zelf ook niet goed weten waar ze het over hebben. Omdat het op dezelfde dag twee echt wel verschillende cijfers worden gepresenteerd.
Ja. Nee, dat is. Ik denk dat iedere communicatie-expert, iedere woordvoerder in Den Haag je gelijk gaat geven. Ja.
Dat is fijn om te weten.
Ja, nee, dat klinkt heel, nee. Heel binair.
Nee, maar
nee, maar dat is zo. Dat is ook precies. Kijk, er zijn in deze hele pandemie natuurlijk communicatiefouten geweest. Hè. Te beginnen met die groepsimmuniteitsuitspraak van Rutte. Dat was eigenlijk al het startpunt van deze pandemie. Dat was eigenlijk al een hele verkeerde voorstelling van zaken. Althans, je kunt het wetenschappelijk misschien wel onderbouwen, maar mensen begrijpen helemaal niet wat je bedoelt. En dan het is ook nog eens een beetje verkeerd gebruikt. Nou, zo zijn er tal van
mondkapjes hebben we gehad natuurlijk.
Ja, laten we wel wezen. We hebben ministers gehad die bij zeg mondkapje, waar ga je heen, stonden te zingen bij een koortje. Grappenhuis. Het is natuurlijk van de zotte als je dat nu bedenkt. Dat hij zingend het mondkapje vaarwel zegt en de anderhalve meter. En ja, het is eigenlijk. Het is bijna niet voor te stellen hoe ongelooflijk oenig dat allemaal is.
Oenig, wat een mooi woord.
Ja, ik vind het echt oenig.
Dat is het woord van de dag voor mij betreft.
Ik wil er verder niet. Ik bedoel, het zijn allemaal mensen. En, maar ja, er moet her en der zijn daar wel gewoon ook communicatiefouten gemaakt, zeker.
En dan nog even over de schuldvraag. Want er zijn wel excuses aangeboden voor het beleid en onhandige dingen. En Rutte zegt, er zal ook zeker wel blijken dat we het verkeerd hebben gedaan uit onderzoek later. Maar de schuldvraag, daar is in ieder geval Hugo de Jonge. Hè. Hoe komt het nou dat we nu nog steeds in deze situatie zitten? Als je doorvraagt, en dat deed het NRC, dan is Hugo de Jonge er eigenlijk heel duidelijk over.
Ik zou niet snel zeggen dat de situatie waarin we nu zitten de schuld is van ongevaccineerden. Maar ik vind wel dat we daar in het politieke debat, in het maatschappelijk debat ook wel, met een te grote boog omheen lopen, om die ongemakkelijke waarheid. Want gewoon even de harde cijfers. 50% van de ziekenhuisopnames in de kliniek zijn mensen die niet zijn gevaccineerd. 70% van de mensen op de IC zijn niet gevaccineerd. Als je die aantallen af zou halen van de mensen die nu in de ziekenhuizen liggen, hadden we in de ziekenhuizen geen probleem gehad waardoor we nu deze maatregelen zouden hoeven nemen. En dat is gewoon een feit. Dus het feit dat er operaties moeten worden afgezegd, dat was niet nodig geweest als 100% van de mensen zich hadden laten vaccineren.
Hugo de Jonge zegt, ik wil niemand de schuld geven om het vervolgens wel te doen.
Ja, dat is precies wat hij doet. En het is heel interessant dit. Want dit is, je had even, eigenlijk hadden we, als dit video was geweest, had ik gezegd, zoom even in op het gezicht van Mark Rutte, die naast hem stond. Die zag je zich namelijk echt verbijten. Dit is precies het verschil tussen de Jonge en Rutte. Rutte is daar trouwens ook gisteren nog even op teruggekomen tijdens het VVD-congres, maar daar kan ik zoiets over zeggen. Maar Rutte wil zich echt op de vlakte houden als het gaat om die schuldvraag. Die denkt, ik wil ook niet dat ongevaccineerde deel van Nederland van me vervreemden. En de Jonge zit daar veel stelliger in. Dat bleek al bij de vorige persconferentie, toen er een verschil in hun antwoorden zat. En nu des te meer, want hij zegt inderdaad met zoveel woorden, ja, het ligt wel aan hen. Het ligt wel aan hen.
Nou, volgens mij nog geen kwartier daarvoor had Rutte dus deze vraag al beantwoord. En zei, ik ga hier niet op in. Daar kwam het eigenlijk op neer.
Daar kwam het eigenlijk op neer. Hij stuurde daar zo van weg. En het is een interessant verschil tussen die twee. Zeker omdat je ook weet dat die twee het beleid voor een groot deel bepalen. Daar in het Catshuis en in de ministerraad. Dus dat is een interessant verschil. En ik denk dat deze week is er weer een debat over corona. Ik denk dat bijvoorbeeld een partij als D66. Als ik Jan Paternotte was, ik zou precies op dat verschil gaan doorvragen. Wat bedoelt u nou precies, meneer De Jonge? En waarom wilt u zover niet gaan, meneer Rutte? Want is het niet toch niet zo dat meneer De Jonge gelijk heeft? Want dat is precies de lijn van D66. En daar, dat is een interessante soort verschil misschien tussen de liberale Rutte en de wat conventionelere De Jonge. Maar ik kan het ook niet helemaal. Misschien is het ook karakter of gewoon overtuiging. Maar er is een verschil. En gisteren zei Rutte, ook in de VVD had een congres. Dat was allemaal online en dat was met van die hele slappe Q&A'tjes. Maar goed, hij kreeg ook een paar vragen hierover. Dat was dan wel weer leuk. En daarvan zei hij, als ik geen premier was, zou ik er stelliger over zijn. Maar ik ben premier van alle Nederlanders. Dus heb ik ook rekening te houden met de minderheid van ongevaccineerden. Daar ben ik ook premier van. Dus hou ik me meer op de vlakte. Maar nu wordt het interessant. Want ik denk dat als ik Tweede Kamerlid was, zou ik hier precies op doorgaan. Je hebt namelijk het gegeven dat je wilt als meerderheid in Nederland, wil je niet een minderheid de wil opleggen. Hè? Zo bij polderen, we houden rekening met de kleinste minderheid. Dat is ons Nederlandse model. Nou, Rutte geeft precies langs die lijn geeft hij nu leiding hieraan. Maar, zal Hugo de Jonge zeggen, maar er is nu wel een minderheid van Nederland die een meerderheid van Nederland de wil oplegt, hè, door zich niet te laten vaccineren, hebben we maatregelen nodig. Dus een minderheid bepaalt het voor de meerderheid. En dat is natuurlijk een interessant verschil tussen die twee. Zeker met het oog op de 2G-discussie. Hè, dat wetgevingstraject om 2G.
Laten we daar even naartoe gaan. Want aankomende week wordt er uiteraard gesproken over de maatregelen die nu genomen zijn. Die dus vrijdag zijn aangekondigd. Daar staat een debat over gepland.
Ja, en er wordt in de marge daarvan wordt gewerkt aan de wetgeving voor 2G. En er wordt ook uitbreiding 3G. Bijvoorbeeld naar de werkvloer. Dat zijn allemaal aparte wetten. Zijn drie of vier aparte wetten, zeg ik uit mijn hoofd. Volgens mij zijn het er vier of zelfs vijf. Maar in ieder geval, aan die aantallen moet je denken. Dat zijn wetten, wetstrajecten die lopen nu Aan de zijlijn worden die behandeld. Er mogen Kamerleden mogen vragen stellen aan het kabinet. Van jongens, jullie schrijven hier in het wetsvoorstel dit. Wat bedoel je nou precies mee? Of hoe pakt dit uit? Nou, daar gaat het kabinet dan weer op antwoorden. Dat wilde de jongen met de hoogst mogelijke snelheid doen. Daar heeft de Kamer heel erg geprobeerd een beetje op de rem te trappen. Nou, dat is ook wel... Hè, er wordt niet volgende week al over gestemd, wat hij eigenlijk al wilde. Maar er gaat wel snel over gedebatteerd worden. En reken maar dat het ook weer onderdeel is van het komende coronadebat. Maar dat loopt wel op de achtergrond. En daarin is dat verschil tussen de jongen en Rutte wordt dus heel interessant. Want ik denk dat ze daar echt wel op door zullen blijven.
Ja, fundamenteel ook verschillen in wat ze ervan vinden.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Nog even uitleggen. Het gaat over de QR-code 3G. Dus hersteld.
Getest gevaccineerd, of genezen.
Ja. En dat is dan voor bijvoorbeeld op werk zouden mensen. Een werkgever kan dan bepalen, ik wil eigenlijk met een QR-code dat jij voldoet aan een van
die
de 3G's.
Die mogelijkheid zou dan geboden moeten worden.
Ja, en dan de 2G, dan wordt testen eruit gehaald. En dat geldt onder andere voor de horeca, de sportscholen.
Ja, even heel, heel simpel gezegd, zo legt een ambtenaar het mij uit, alles waar je zeg maar zwetend over elkaar heen hangt, dat kan dus zo zei hij het letterlijk, dus het kan een festival zijn, een evenement, een natte kroeg, een natte horeca heet het dan, hè? Een kroeg, eventueel misschien een sportschool, maar ik weet niet of die er direct bij zit, maar overal waar je echt over elkaar heen buitelt, als
daar
het gezellig
wordt het
2G is, daar wordt het 2G.
En dan was er ook nog, maar is daar gaat niks mee gebeuren, een 1G-plan. Dus dan zou iedereen, dat kwam van de ChristenUnie, iedereen getest met het idee gelijke monniken, gelijke kappen. Dus wel of niet gevaccineerd, dat doet er dan niet meer toe. Je test je en alleen met een negatieve test kan je deelnemen aan de samenleving.
Ja, dit is echt een uitglijder van epische proporties, vind ik.
Ja?
Nou ja, kijk.
Ik vond het geen slecht idee.
Nee, het is niet zo'n slecht idee, maar de GGD's zeiden meteen al, ja, dat kunnen we niet uitvoeren. Maar moeten we honderdduizenden testen per dag gaan organiseren. Dan heb je rijen voor iedere werkgever. Stel dat je bij het AD hier beneden, dat is een groot kantorencomplex. Nou, dan staat er een rij van hier tot Gunther om je te laten testen 's morgens. Nou, dat ging dus niet, zeiden ze. Maar zei ChristenUnie, we willen dat plan toch voorleggen. Want, nou, hier grijpen de dingen dus in elkaar. Op dit moment is ChristenUnie aan het formeren met VVD, CDA en D66. Maar ChristenUnie wil geen, gezien de achterban van de partij, wil niet aan 2G.
Een deel van de achterban is niet gevaccineerd.
Ja,
vanuit geloofsovertuiging.
Vanuit geloofsovertuiging. Dus die zitten in een lastig pakket. Ja, ze willen eigenlijk bij de anderen horen. Informatie, willen ze vriendelijkheid en tot een nieuw kabinet komen. Ze willen ook best wel het kabinet een beetje steunen in de coronamaatregelen. Dat hebben ze tot dusver best trouw gedaan. Maar dit willen ze dan niet. En dan hadden ze bedacht, nou dan maar 1G voor iedereen. Nou, dat is dus nu uitgezocht hoe dat uitpakt. En hou je vast, dat kost dan 1,4 miljard euro per maand om dat te organiseren. Ja, dat is onbetaalbaar. Dus die, ja, dat is een uitglijder. Dat paadje om dat ChristenUnie had bedacht, dat is onbewandelbaar. Dus dat gaat niet gebeuren. Dus dat brengt weer terug de discussie 2G, 3G straks. Hè. Krijg je daar een meerderheid voor in de Tweede Kamer? Nou, dan moet er ook gekeken worden naar PvdA, naar GroenLinks. Ja, dat zijn pittige discussies.
Nou, werd dat voorstel met vrij veel haast voorbereid. De Kamer, een deel van de Kamer wilde ook dat er, en vooral de oppositie, zeker de partijen die coronacritisch zijn, dat het allemaal wat minder gepoest zou worden. Hè? Ja. Waarom moet dit met zoveel snelheid gaan? Nu er maatregelen aangekondigd zijn, waarbij de premier en Hugo de Jonge zeggen, als dit netjes wordt nageleefd, komt die R onder de 1 terecht.
Mm-hmm. Ja.
Waarom dan nog haast maken met toch hele controversiële wetgeving, waar een deel van Nederland op tegen is, en waar de discussie of dit nou wel of geen uitsluiting is, in ieder geval heel fel is.
Ja, nou ja, dat is de enerzijds omdat je, kijk, er zijn partijen die zeggen, ja jongens, we willen dit goed behandelen, maar je zag in die zelfde procedurevergadering. Daar wordt dan in geregeld, jongens, hoe gaan we dit even gewoon procedureel allemaal organiseren? Wanneer gaan we vragen indienen? Wanneer gaan we erover stemmen?
Dan krijgen we de antwoorden.
Dat zijn altijd even, dat is gewoon eigenlijk, neem je even de agenda door, zeg maar, met elkaar, van hoe gaan we dit doen? Daar zag je al dat partijen die toch al mordicus tegen waren, nu ook het argument gingen gebruiken, ja, maar we moeten hier goed over nadenken. Maar ja, Hugo de Jonge denkt al, ja, hoezo over nadenken? Ik weet nu al dat jij tegen bent. Dat heb je al gezegd. Dus hoezo moeten we daar nog langer over nadenken? Nou, dat is lastig, want partijen die er echt langer over na willen denken, zoals PvdA bijvoorbeeld, daar is echt 2G en 3G nog wel een discussie waard. Die komen daar ook een beetje mee in het gedrang. Die fractie is kleiner geworden, hebben minder mensen om het allemaal te doen. Die wetten lezen, dat is taai, daar moet je even goed voor gaan zitten. En dan zijn het er ook nog eens 4 of 5. Dus ja, die hebben gewoon tijd nodig. En het is helemaal niet zo gek dat zij dan zeggen, ja jongens, het hoeft even niet met stoom en kokend water. Het is heel fundamentele, een hele fundamentele wet. Daar moeten we even goed over gaan zitten, moeten we goed over debatteren. Wij zijn maar met een aantal. Geef ons een beetje meer tijd. Dus
ja, ik denk dat op het moment, hè, omdat het ook het publieke debat, dus niet alleen het politieke debat, maar ook het publieke debat, hè, op straat, wordt beheerst door die 2G-discussie. Wat vinden we daar nou eigenlijk van? En dan is het, zover ik het in mijn omgeving observeer, is het niet zo dat mensen die niet gevaccineerd zijn tegen zijn en mensen die wel gevaccineerd zijn voor zijn. Dat loopt heel erg door elkaar heen, die meningen.
Ja.
Als je dit te gehaast doet, en die wetgeving is er over 2 weken, dus nog voor de kerstvakantie.
Mm-hmm.
Ja, de kritiek die daarop kan komen, dit is er doorheen geduwd. Dit is blind er doorheen geduwd, omdat ze een tweedeling in de samenleving willen forceren, waardoor mensen toch ervoor kiezen om te vaccineren. Ja, die schijn wek je natuurlijk heel erg als dit echt in rap tempo door de Kamer heen gaat.
Ja, aan de andere kant zullen ze zeggen van, nou, doen we het niet. Dan blijft die sluiting die we nu hebben, die blijft voorlopig nog van kracht. En die wordt misschien nog wel wat erger. Dan gaat die bioscoop niet tot 5 uur open, maar die gaat gewoon helemaal niet meer open. Ja. Weet je? Dus maar je hebt gelijk. Ik denk dat die discussie maatschappelijk gezien echt nog niet uitgebeend is. Dus het is best een risico om dat nu al met stoom en kokend water door het parlement te jagen. Ja, de vraag is of je dat moet willen. Ja, dat is een keuze. Maar ik denk dat de Kamer dicteert uiteindelijk zelf het tempo. Ik denk dat je in het debat van komende week al zal zien dat daar weer een discussie over wordt opgezet. Al was het maar omdat die 1G-variant dus is afgevallen. Dus het is echt gewoon een nieuw feit waarover gesproken moet worden.
Ja.
En ik denk wel dat gaat gebeuren. Ja.
Tot slot, Tobias. Gemeenteraadsverkiezingen, eigenlijk herindelingsverkiezingen in Noord-Holland en in Brabant.
Ja.
En dat heeft te maken met 11 gemeenten die bij een nieuwe fusiegemeente gaan horen. En die moeten vanaf 1 januari moeten ze een nieuw gemeentebestuur hebben. En vandaar waren er, in welke plaatsen waren er herverkiezings...
Dat doe je me niet aan. Land van Kuik, Maas, Horst, Purmerend en dan vergeet ik er eentje.
Ja. Maar wat zien we terug in de uitslag? In ieder geval, het CDA heeft het goed gedaan.
Ja, CDA heeft het goed gedaan. Ja,
de lokale partijen doen het goed.
Eigenlijk is dat deel van het beeld is eigenlijk een beetje wat je al zag bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Dus dat de lokale partijen het goed doen. Hè. Die zijn populair als het op gemeenteraadsniveau is. Hè. Dus dat is die trend heeft zich eigenlijk doorgezet. Verrassend wel dat CDA in een van de gemeenten de grootste werd en in een andere gemeente de tweede. VVD ook 1 of 2 keer de tweede partij achter zo'n lokale partij. Dus op zich...
En Forum is in alle gemeenten waar ze nu... Dus die vier nieuwe gemeenten waar ze in mee hebben gedaan...
Ja.
Zijn ze ook in de gemeenteraad gekomen.
Ja, en dat is wel interessant. Kijk, er is geen politicus die zoveel campagne heeft gevoerd voor deze gemeenteraadsverkiezingen. Als u Forum niet volgt, zal het u zijn ontgaan. Maar echt, Baudet is daar heel veel op campagne geweest. Ook met de lokale gemeenteraadskandidaten daar de wijk in getrokken. En met die bus die ze hebben, die drive-in. De vrijheidskaravaan, zoals hij dat dan noemt. Ja. Daar heeft hij echt veel tijd in gestoken. En ja, ik vond het... De uitslag voor Forum kan je op 2 manieren wegen. Je kan zeggen, ja, ze hebben in 4 gemeenten in totaal 7 zetels gehaald. Ik geloof 3, 2 en 2 keer 1 zetels gehaald. Dat is goed, want ze deden als enige nieuwkomer mee. Hè? Volt deed niet mee, BBB deed niet mee. Dus ze waren echt de enige van de nieuwe partijen die zeg maar een poging deden. Dat is in alle gemeenten gelukt. Maar het is ook niet de overwinning geworden waar je die Baudet voorspiegelde, hè, waar die op hoopte. Om maar een voorbeeld te geven, Purmerend, daar was hij bij de provinciale statenverkiezingen Van 2019 was hij de eerste partij. En dat is zo langzaam afgezakt bij iedere verkiezing naar derde, naar vierde, naar nu de negende partij in die gemeente. Dus daar is, ja, er is wel momentum verloren. Hij heeft er niet meer die achterban daar die hij ooit had, kennelijk.
Je wil natuurlijk kijken van wat zegt dit nou over de landelijke politiek.
Ja.
Mijn gevoel zegt niet zoveel. En dat komt omdat het herindelingsverkiezingen zijn.
Dat is waar.
En de lokale partijen doen het goed. Nou, als je dat me van tevoren had gevraagd, had je dat ook verteld dat dat zou gaan gebeuren.
Ja.
Want... En bij de gemeenteraadsverkiezingen, nou, hoeveel procent zal het zijn? 90% zal zich niet verdiept hebben in de lokale politiek en wat er in die programma staat. En stemt een soort van landelijke... maar dat is totaal anders op het moment dat er herverkiezingen zijn. Omdat het over het algemeen, die fusiegemeente, dat is de one issue die dan op dat moment bij die verkiezingen speelt. En de lokale partijen... Nou, of ze worden ervoor opgericht, of het is hun speerpunt. Hè. Ja. Hou daar een, zorg dat het gemeentehuis wel in ons dorp blijft.
Ja.
Dus daardoor denk ik, omdat het op een gegeven moment wel... Hè, bij die herindelingsverkiezingen gaat het ineens om inhoud, om lokale issues.
Mm.
Dat het niet zoveel zegt over het landelijk beeld.
Ik ben geneigd je daar gelijk in te geven. Want je ziet ook, de media-aandacht is sumier geweest natuurlijk. De opkomst is weer nog iets lager dan bij...
Hoewel het was echt bizar laag was het, hè?
Ja, maar ook weer niet zoveel slechter dan bij gewone gemeenteraadsverkiezingen, hoor. Dat zat er maar 5 of 6% vandaan. Dus ik vond het ook weer niet super slecht, maar het is een andere verkiezing. Ik denk wel dat als ik het CDA was, zou ik er tamelijk gerust op zijn dat je niet weer bent afgegaan als een gieter. En richting maart gaat er nog natuurlijk heel erg veel gebeuren. En bepaalt ook natuurlijk welke partijen waar meedoen. Hoe partijen het gaan doen. En daar is wel ook dit weekend een interessante ontwikkeling in. Namelijk de PVV in Rotterdam stopte mij.
Ja.
Ze hadden één zetel, één gemeenteraadszetel. Die man die zat daar alleen dus. Die heeft in de 4 jaar dat hij er zat, heeft hij er 1 motie doorheen gekregen.
Ja, hij heeft hij er wel meer ingediend of niet?
Nou, hij heeft er 1, dat vast wel. Maar hij heeft er 1 motie doorheen gekregen. Een echte PVV-motie. Wil je weten wat dat was?
Ja, dat wil ik wel weten, ja.
Dat ging over het onderzoeken of het mogelijk was bijenkasten te plaatsen rond het stadhuis.
Oh.
Nou, daar waren
dat is een sympathieke motie.
Dat was een hele sympathieke motie. En daar waren alle partijen het ook over eens. En de wethouder die zei vervolgens, ja, dat vind ik een goed plan. Want alle bijenvolken, waar dan ook ter wereld ze vandaan komen, zijn hier welkom.
Dat is echt goed.
Nou ja, dat is de nalatenschap van de PVV Rotterdam. Dat project PVV Rotterdam is eigenlijk wel echt mislukt. Want Wilders had haar best wel potentieel. Leefbaar heeft er ooit voet aan de grond gekregen. Je zou denken, PVV heeft ook wel een plek. Nou, dat is dus totaal niet gelukt. Die doen dus niet mee in Rotterdam. Maar het feit dat Forum in die 4 gemeenten wel volwaardige kandidatenlijsten op poten heeft gekregen, wil wel zeggen dat ze richting die 15 maart, die er aan zit te komen, misschien ook in die gemeenteraadsverkiezingen toch wel op meerdere plekken een slag kunnen slaan. Dus het heeft geen voorspellende waarde, maar het is wel leuk om te kijken van er zitten wel kleine bewegingen in richting maart.
20 seconden nog, Tobias.
Oké. Okay.
Dan begint mijn vakantie.
Geniet ervan.
Ja, bedankt voor het luisteren allemaal. Uiteraard zijn we er volgende week maandag gewoon weer. Dan is mijn vakantie weer voorbij, een weekje. Vind je dit een leuke podcast? Meld je dan aan via Apple Podcast of via Spotify. En je kan natuurlijk altijd bij ons op de site luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Loop jij rond met het gouden business-idee?
Of het nu een winkel is, een app of een product waarmee je de wereld wil veroveren?
Dan is Droomstart de kans voor jou.
De ondernemer helpt je jouw droom om te zetten in actie.
Ga nu naar droomstart.nl en meld je aan.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.